mijn verlangen, dat is ons verlangen, ik hoop jouw verlangen. En dat was ook het verlangen van Paulus voor de Filippenzen. Want daar gaan we het vanavond eigenlijk een beetje hebben. Wim heeft net het thema genoemd, samen eensgezind dienen in het evangelie. Ja, zeker, daar gaan we het absoluut over hebben. Eensgezindheid en gezamenlijk schouder aan schouder de Heer Jezus dienen. Maar uiteindelijk gaat het erover dat de Heer Jezus meer in ons leven zichtbaar wordt. En één van de facetten waaruit dat blijkt is dat we eensgezind dienen. Ja, het is niet een kunstje om vanavond eensgezind te worden, om dat met elkaar af te spreken, vanaf nu zijn we eensgezind. Nee, de bedoeling is dat de Heer Jezus in ons gestalte krijgt. En dat de Heer Jezus die in ons is komen wonen, toen je tot geloof kwam, dat hij, nou kort gezegd, dat hij er ook uitkomt. Dat hij er ook uitkomt. En één van de elementen is dat we eensgezind zijn en nederig. En daar schrijft Paulus in dit gedeelte vooral over. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Ik denk, zo heb ik het op mijn hart op dit moment, ook in de voorbereiding, dat dit voor ons christenen 2017 een hele belangrijke boodschap is. Echt waar. Echt waar. We gaan het lezen vanaf hoofdstuk 1, vers 27. Fijn dat u er bent, trouwens. Heel fijn. Zou ik nog even zeggen. Ja, fijn. Hoofdstuk 1, vanaf vers 27. Daar valt Paulus al met de deur in huis. Even voor degenen die er vanavond voor het eerst zijn. We hebben, ja, 26 versen gehad van het eerste hoofdstuk. We hebben twee avonden over gedaan. De eerste avond hebben we over hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11 nagedacht. Dat is eigenlijk de intro op de brief. Paulus dankt daar. Paulus vertrouwt. Paulus verlangt. En Paulus bidt. Hebben we over nagedacht. En dat doet hij aan de heiligen in Filippi. Degene die de Heer Jezus Christus als zijn Heer en Heiland hebben leren kennen. En vorige keer, dat is nu 3 weken geleden, hebben we vers 12 tot en met 26 overdacht. En dat is eigenlijk een soort persoonlijk getuigenis van apostel Paulus. Hij zit in de gevangenis en hij beschrijft aan de Filippenzen dat hij ondanks gevangenschap, ondanks broeders die hem tegenwerken en ondanks een onzekere toekomst zijn vreugde in de Heer Jezus niet verloren heeft. Persoonlijk getuigenis. Dat was indrukwekkend, vond ik dat, om daar samen over na te denken. Nu gaat Paulus een stapje verder en wij met hem vanaf vers 27. Alleen, zegt hij, alleen, ik heb het nu genoeg over mezelf gehad, zegt hij. Nu ga ik de stap naar jullie maken. Ik als apostel. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken, eerder had hij het over zijn zaken, nu gaat hij het hebben over hun zaken, dat ik van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest, dat is één, dat u samen eensgezind strijd door het geloof in het evangelie. Dat is twee. Vaststaan en samen eensgezind strijden. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Dat is nog steeds dat tweede, wat hij zegt in hoofdstuk 1, vers 27. Vaststaat en eensgezind. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd, dat staat eigenlijk vernietigd heeft. door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij, het gaat hier nog steeds over Jezus, zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, heeft hem de naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Wandel het evangelie van Christus waardig. Kan dat van u gezegd, kan dat van jou gezegd worden? Wandel jij waardig? Wat betekent dat eigenlijk? Het zijn een beetje deftige woorden. Hè? Wandel je waardig. Eenvoudig gezegd betekent het dit. Wandel je, leef je op die manier die past bij jouw Heer. Bij degene die je volgt. Wandel je het evangelie van Christus waardig. Paulus gebruikt in vers 27 een beeld van een leger dat eensgezind strijdt. En eigenlijk vraagt hij aan de soldaten, de wedergeboren christenen, strijden jullie, wandelen jullie op een manier die jullie generaal verheerlijkt. Die naar de wens van jullie generaal is. En onze generaal is niemand minder dan de verheven Heer, daar hebben we vanavond heel wat liederen van gezongen, de verheven Heer, Jezus Christus, die in de troon bij de Vader is. Is ons leven, onze manier van wandelen, ons gezamenlijk strijden, is dat een plaatje van de manier waarop de Heer Jezus geleefd heeft? Zegt dat iets over degene die wij volgen, liefhebben, bewonderen, verwachten, eren, aanbidden enzovoort? Dus hij gaat spreken op het niveau van ons leven, van onze levenswandel. En wat je heel goed voor ogen moet houden, is als de apostel Paulus of de andere Nieuwtestamentse schrijvers, ook de Heer Jezus zelf, als ze instructies geven voor het leven, is dat nooit bedoeld als regeltjes om je aan te houden. Het christelijk geloof, en ik hoop dat je zegt, ja, dat weet ik al lang, maar toch moeten we dat voortdurend helder hebben, en zeker degene die geen zekerheid van hun behoud hebben. Of misschien wel een aversie hebben tegen een christelijke levenswandel. Het christelijke geloof is niet een verzameling regels waar we ons met elkaar aan houden. Waar eensgezindheid er een van is. Dat is het niet. Amen. Dat is het absoluut niet. Wij volgen niet een waarheid of een theorie of een theologie, maar wij volgen een persoon. Als Paulus in Efeze 4 spreekt over een zondige levenswandel, zegt hij plotseling, maar jullie heel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. Jullie hebben een ontmoeting met Jezus gehad, die jullie leven, jullie liefde, jullie hart veranderd heeft en bij gevolgen ook jullie leven. Het kan niet anders. Dus als Paulus in dit gedeelte zegt, en ik wil dat heel graag benadrukken, leef christelijk, leef samen eensgezind, dan bedoelt hij openbaar de Heer Jezus. Wandel overeenkomstig de roeping, wandel zoals je generaal, zoals Jezus Christus de Heer. En wat komt er dan uit als jij en ik groeien in het beeld van Christus, als er steeds meer van ons, van de Heer Jezus, zichtbaar wordt door ons leven heen, weet je wat er dan uitkomt? Eensgezindheid. Eensgezindheid, hoofdstuk 1 vers 27, en hij gaat straks nog een stap verder, ik zal zo de samenhang uitleggen, hoofdstuk 2 vers 3, nederigheid. Nou, ik hoop dat je dan zegt, yes, nederigheid. Yes. Heren, breek mijn trotse ik. Ik verlang te zijn als mijn heiland Jezus. Als dat zich in jouw leven alsmaar meer openbaart. Wij die van nature. Ikgerichte, egoïstische, trotse, egocentrische, solistische mensen zijn. Voor wie de Heer Jezus de hemel heeft verlaten. Heer Jezus, wat zag u in ons? Wat zag u in ons? Vader, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. Ik geef mijzelf tot in de dood. Om onze zonden te vergeven. Amen. Maar wat meer. Ook om ons te veranderen. Te transformeren naar het beeld wat God voor ogen had met de mens. Daar gaat het om. God is er niet alleen op uit om je te redden. Dat is maar de poort. Daar begint het mee. Maar vervolgens wil God ons van heerlijkheid tot heerlijkheid, met andere woorden, van proces tot proces. Je zou misschien wel kunnen zeggen van crisis tot crisis en van hoogtepunt naar hoogtepunt wil hij ons steeds meer doen lijken op zijn enige geboren zoon die in ons woont. Dus het christelijk geloof, ik ben nog steeds bezig met de intro, het christelijk geloof is niet een imiteren. We gaan Jezus nadoen. Dat gedeelte, dat zou je conclusie kunnen zijn naar dit gedeelte. We gaan Jezus nadoen. Maar dat is niet zo, want als je het probeert, en iedere christen probeert het en faalt erin, langer of kortere tijd, maar als je het probeert, kom je tot de ontdekking, dat kan ik niet. Jezus nadoen is Jezus volgen met eigen kracht. En je komt op een punt dat je zegt, u vraagt van mij dat ik geduldig, vriendelijk, zachtmoedig ben. Maar God plaatst iemand naast je, waardoor je op een gegeven moment hopeloos je handen in de lucht en zegt, dit gaat me niet lukken. En dan zegt God, dan ben je precies waar je zijn moet. Jij kunt het ook niet, maar ik wil het door jou heen in jou uitwerken. Want de Heer Jezus woont in ons door zijn Heilige Geest en het is zijn verlangen dat Hij het in ons doet. We gaan hem dus niet nadoen, maar hij die in ons woont, komt steeds meer uit ons. Als we hem de ruimte geven. Als we bereid zijn obstakels op te ruimen. En kunnen zeggen, ik wandel in het licht met Jezus. Ik heb vrijmoedigheid in mijn toegaan tot hem. Dan kan hij, al naar gelang we ons hoe meer aan hem overgeven, kan hij steeds dieper in ons werken en kan de Heer Jezus steeds meer uit ons komen. Snap je wat ik nou even bedoel? Zichtbaar worden. Dat is het christelijke leven. Dat is wat anders dan nadoen. Nadoen is eigen kracht. Het is Christus in. Het is God, zegt hij in hoofdstuk 2 vers 12, het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. Als God niet in je werkt, of als je God niet toestaat in je te werken, dan openbaart zich niet eensgezindheid en nederigheid, maar het tegenovergestelde. Weet je wat dat is? Dat is verdeeldheid en trots. Nederigheid, trots. Eensgezindheid, verdeeldheid. En als iets vandaag de christenen, de christelijke gemeente bedreigt, is het trots en verdeeldheid. Als we nu eens even stil zijn. En we kijken naar christelijk Nederland. Welke denominatie je ook uitkomt. Dat maakt op dat punt niet zoveel uit. Wat openbaren wij als christenheid in Nederland? Eensgezindheid. Nederigheid. Of verdeeldheid. Waarvan de wortel trots is. Wat openbaar ik in mijn leven? Ik denk dat het in ieder geval vanavond passend is dat wij met elkaar als Nederlandse christenen de hand op de mond leggen. En ons vanavond verootmoedigen. Zeg, Heer, vergeef ons. Vergeef ons. Dat we zelfs broeders en zusters die door u, Heer Jezus, gekocht zijn, zo moeilijk als broeders en zusters kunnen aanvaren. vergeef ons dat we het zo moeilijk vinden om eensgezind te strijden, schouder aan schouder. Daarmee bedroeven we uw Heilige Geest. Staan we een dieper werk van uw geest in de weg. Dat trots en verdeeldheid. Het is niet de stijl van Jezus. Het is de stijl van de tegenspeler. Satan was ooit in de heerlijkheid bij God en hij verhief zich om als God te willen zijn. Hij zei, ik zal opstijgen, Jesaja 14, ik zal opstijgen om als God te zijn. Daar heb je die trots. De wortel van de trots, broeders en zusters, die in onze levens nog kan zijn, die komt uit het rijk van de afgrond. En verdeeldheid, dat is één van de strategieën van Satan. Verdeel en heers. Satan is er altijd op uit om uiteen te werpen, aan te klagen en verwijdering te maken. Mensen te isoleren, zodat ze niet eensgezind, schouder aan schouder, in een wijngaard kunnen staan. Paulus geeft drie aansporingen. Drie aansporingen die ons helpen om meer de Heer Jezus in ons zichtbaar te laten worden. Om de Heer Jezus meer gelijkvormig te worden. De eerste aansporing is, sta vast. Hoofdstuk 1 vers 27. De tweede aansporing is, verenig jullie. Verenig jullie. Anders gezegd, wees eensgezind. Wees eensgezind. En de derde is, verneder je. Verneder je. Hoofdstuk 2, vers 3. En met dat hij dat gezegd heeft, eindigt hij zijn boodschap 5 tot en met 11 met een geweldige beschrijving van wie de Heer Jezus is. En daar gaan we vanavond ook mee eindigen. Als het voorbeeld voor ons, als de persoon die in ons woont. Sta vast. Hoe kun je als christen in 2017 vaststaan? Vaststaan. Ik leg het uit vanuit de context van de Filippenzenbrief. En ik noem vier dingen. Achter elkaar, heel kort. Het eerste is, wat moet je weten? Hoe kun jij als christen vaststaan in deze tijd? Is dat je weet, gezien het voorgaande uit het vorige gedeelte, dat jouw leven Christus is. 1. Weet zeker dat jouw leven Christus is. Dat dat het fundament van je leven is. Hoofdstuk 1 vers 21. Kan je dat zeggen? Het leven is mijn Christus. Ik deel in die zekerheid. Tweede wat je moet weten. Dat tegenstand en lijden, vers 28, er zijn tegenstanders, dat gold voor de Filippenzen, maar dat geldt ook voor ons. Er zijn tegenstanders die door Satan worden aangestuurd, die ons het leven zuur maken. In vers 29 noemt hij dat lijden. Jullie is uit genade gegeven in Christus te geloven. Maar jullie hebben nog een genadegeschenk ontvangen. Jullie mogen voor Christus lijden. Tegenstand en lijden. Dat moet je weten. Ook in jouw leven. Als je tegengezeten wordt. Als mensen je tegenwerken. Als Satan je wil ontmoedigen om de Heer Jezus te volgen. Paulus zegt in vers 28. Maak je er niet al te druk om. Het is voor u een teken van zaligheid. Satan heeft klaarblijkelijk, weet hij bij jou iets te halen. Hij ziet iets bij jou. En daarom levert hij tegenstand. Dat moet je weten. Tegenstand in jouw christelijke leven, in jouw wandel van mensen, of verleidingen, verzoekingen die Satan op je pad brengt. Laat je daardoor niet ontmoedigen. Paulus zegt tegen de Filippenzen, het is een bewijs van zaligheid. Het is een bewijs van zaligheid. Ik denk een mooie bemoediging. Weet dat Christus je leven is. En twee, tegenstand is het bewijs van zaligheid. Is het bewijs dat God in je bezig is. 3. Lijden, zegt hij, hoofdstuk 1 vers 29. Hoe kun je vaststaan? Nou, zegt hij, dit moet je ook weten. Dat is het derde. Lijden is een cadeau. Hoor je dat? Jullie hebben een dubbel genadegeschenk ontvangen. 1 is geloof en 2 is lijden. Hoofdstuk 1 vers 29. Lijden is een cadeau. Jullie hebben de eer om voor Christus te lijden. Dat is het derde. Je mag gemeenschap met Christus kennen in zijn lijden. Als je naleest, hoofdstuk 3, vers 10, kun je later thuis doen, daar zegt Paulus, ik verlang Christus te kennen in zijn lijden. Diepe gedachten, daar komen we later nog wel op, als we hoofdstuk 3 behandelen. En het vierde, wat je moet weten om vast te kunnen staan, en dat is een mooi vers, dat is het laatste vers van hoofdstuk 1, is dat je als christen nooit alleen lijdt. Hij zegt, jullie hebben dezelfde strijd als die je bij mij gezien hebt. Wij hebben samen de strijd te voeren. Sta vast. Deze dingen moet je in ieder geval weten, zegt hij. Het is een geweldige bemoediging, zeker ook voor christenen in vervolgde landen, dat ze weten, ik ben niet alleen. Kijk, ik zie John hier zitten, we zijn er geweest naar een land waar christenen vervolgd worden. Het is een bemoediging dat er christenen zijn die meestrijden. Je bent niet alleen, dat moet je weten. En ook jij moet het weten, dat als Satan je op de korrel neemt, ervaar je strijd in je leven? Ervaar je tegenstand? Ervaar je ontmoediging? Weet dat het een bewijs is dat God in je leven aan het werk is. Waar geestelijke strijd is, ja, dat is een indirecte bemoediging, hè? Daar is God aan het werk. Daar ziet Satan iets, daar kan hij iets halen. Als hij niks bij je kan halen, dan laat hij je wel met rust. Nou, dat moet je weten, sta vast. Sta vast op het fundament en deze dingen moet je weten. Maar dan komt hij met een volgend punt. En dat is het tweede. Verenig jullie. Wees eensgezind. Vers hoofdstuk 1 vers 27. Dat jullie samen eensgezind strijden door het geloof in het evangelie. Want eerlijk is eerlijk. Als er lijden of tegenslag in je leven is. Als Satan je wil ontmoedigen om een getuige van de Heer Jezus te zijn. Als Satan jou wil ontmoedigen om keuzes te maken die de Heer Jezus verheerlijken, maar die Satans invloed doen afnemen, die strijd kun je niet alleen strijden. Als er lijden is, dan moeten wij leren om te strijden. Maar strijden kun je niet alleen, strijden doe je gezamenlijk. Zoals een leger nooit uit één soldaat kan bestaan. Daarom heeft God in de gemeente, in het lichaam van Christus, meerdere, tientallen, honderden, duizenden, miljoenen broeders en zusters gegeven, zodat ze samen het lichaam van Christus vormen en dat ze eensgezind kunnen strijden. Dus wil je stand kunnen houden in tegenslag, ook in jouw leven, maak een vertaalslag naar je eigen leven. Dan zul je moeten strijden. Moet je niet op je bed blijven liggen. Zeg, laat het allemaal maar gebeuren. Alle ontmoediging is van de duivel. Alle ontmoediging, die moet je opschrijven. Alle ontmoediging is van de duivel. God wil je niet ontmoedigen. God is erop uit om je te bemoedigen. Maar dan moeten we gezamenlijk strijden. En strijden kan alleen als we eensgezind zijn. Hoe kan een elftal spelen zonder harmonie? Zonder één coach, zonder één tenue, één tegenstander, één speelrichting, één goal, één doel. Zo is het ook in de gemeente. Zo is het onder de christenen, ook hier in deze regio. Eensgezindheid is niet alleen fijn of handig, maar het is ook absoluut noodzakelijk om staande te kunnen blijven. En eensgezindheid is er ook, en daar gaat het vooral om, niet alleen om stand te kunnen houden, dat wij stand houden, maar eensgezindheid is er ook om God te verheerlijken. Omdat het de stijl van Jezus is. Het is het tenue van Jezus. Die één is met de Vader en één is met de Geest. Maar daar zat bij de Filippenzen een probleem. Als je hoofdstuk 4 vers 2 bent, als je daarheen bladert, snel één bladzij, daar maakt Paulus dat heel concreet. Als het gaat om dat eensgezind zijn, dat samen strijden, dat schouder aan schouder staan, daar zegt hij tegen twee zusters, ik roep Euodia en Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heer. Eensgezind in de Heer Jezus Christus. Dus ze moeten zien op wie ze in de Heer Jezus zijn en dat moet hen samen eensgezind maken. Deze twee zusters maakten klaarblijkelijk wat ruzie. Waarover is niet bekend, maar deze brief werd voorgelezen in de samenkomst waar daar Euodia zat en daar Syntyche zat. Niet te dicht bij elkaar. En de brief werd voorgelezen door Epaphroditus en heeft gezegd, Euodia in Sint-Tiege, wees eensgezind in de Heere. Want dat zal ervoor zorgen dat de Heer Jezus meer in ons openbaar komt en zal ons helpen om stand te houden in het strijd en in het lijden. Even een voorbeeld. Een paar maanden geleden waren er in Rotterdam, hier niet ver vandaan, rellen. Behoorlijk zelfs. En toen moest de ME er aan te pas komen. En als de ME optreedt, ik heb het zelfs in Den Haag gezien toen ik daar op schoolreis was, dat was de belevenis van mijn leven toen, er werden met stenen gegooid en op een gegeven moment kwamen allemaal van die blauwe mannetjes uit van die blauwe busjes, met zo'n schild en met zo'n knuppeltje, en wat ze deden, in no time stonden ze in een rij. En die begonnen zo gezamenlijk in slagorde te marcheren, eensgezind te strijden, en ze veegden heel die straat leeg. Paulus gebruikt hier een militaire term, 1 vers 27. Jullie moeten eensgezind in slagorde strijden. Als christen, hoor je dat, broeders en zusters, schouder aan schouder. We zingen dat, hè? Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in zijn wijngaard te staan. Een veelgezongen lied onder verdeelde christenen. Maar stel, in Rotterdam of in Den Haag, toen op mijn schoolreis, dat die ME'ers daar zo marcherend, schouder aan schouder, de gevaarlijke criminelen de straat uitvegen. Stel dat plotseling twee van die ME-mannen de strijd met elkaar aangaan. En we hebben de strijd niet tegen hen, maar we hebben de strijd tegen elkaar. En ze gaan elkaar te lijf, ze gaan elkaar met de knuppel te lijf. En het duurt niet lang of de linie trekt door en zij blijven staan. Ze belanden op de stoep, vechten. En er valt een gat in de linie. En als dat nog een paar keer gebeurt, dan is de eenheid weg omdat de eensgezindheid ontbreekt. Nou, hier zeggen we allemaal amen op dat de ME dat niet moet doen. Maar als de ME dit niet moet doen, moeten christenen dit helemaal niet doen. Sterker nog, het is de tactiek van Satan om ons te laten geloven dat wij de strijd tegen elkaar hebben. En als je als christen, als broeder, met je medebroeder of met je medezuster ruzie gaat maken, zoals Euodia en Sint-Tiege, dan geef je daarmee blijk van het feit dat je de ernst van de geestelijke strijd totaal niet onderkent. Want je denkt dat je te vechten hebt tegen een broeder of een zuster, terwijl de tegenstander, Satan en zijn demonen, en de mensen die onder zijn beheer leven, onze tegenstander zijn. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Laat staan tegen een broeder of een zuster. Heel veel christenen vandaag de dag beweren ernst te maken met de marsorders van het leger van Christus in de eindtijd. Nee, zeker. Ik wil volgens het woord van God leven. Maar geloof jij het nog dat je zonder je broeders en je zusters naast je tot een eenvoudige prooi van Satan wordt? Geloof je dat nog? Dat je, als je je buiten de gemeente begeeft, nu zeg ik misschien een heikel punt, je buiten de gemeente, buiten de fellowship van broeders en zusters, mensen die de Heer kennen, die eenzelfde verlangen hebben om de Heer Jezus te verhogen, hem te verheerlijken en hem te openbaren in deze wereld, onder andere doordat we eensgezind zijn. Als je je buiten die gemeente, buiten die bescherming begeeft, dan jaagt Satan op je. Ik wil even een filmpje laten zien. Wat een beetje helpt te illustreren wat ik bedoel te zeggen. Ik hoop dat de techniek het doet en anders zal ik het met woorden uitleggen. Maar Rino gaat zijn best doen. Er zit geen geluid bij, maar dat is niet zo belangrijk. Het gaat om het beeld. Een kudde buffels in het Krugerpark. Het is niet zo scherp, maar ze pakken de kleinste van de kudde om hem vervolgens te verorberen. Nou, dat duurt niet lang. Ik ga even wat over zeggen. Wat gebeurt er hier? Wat zag je? Die leeuwen, de Satan gaat rond als een brullende leeuw. Die leeuwen, die loeren op hun kans. En ze zien daar die buffels voorbij gaan. Er ligt wat afstand tussen die buffels. En plots, op een onbewaakt moment. De Bijbel zegt, op de dag van het kwaad. Slaat de Satan toe. Stappen die leeuwen uit hun verstopte positie. En rennen ze met elkaar af op een van de dieren. En als je gezien hebt, wat ze doen is ze zoeken die jongste te isoleren. Ze drijven de kudde uit één. En ze grijpen de zwakste. De jongste. Oké, maar nu dit. Je ziet dat die kudde buffels, die hergroepeert zich. Ze worden eensgezind. Ze gaan in slagorde, terwijl die leeuwen aan hun maaltijd bezig zijn. Nou, dat is echt slagorde, hè? Zo naast elkaar. Oké, dat is goed zo. Als je door zou kunnen kijken, dan zie je op een gegeven moment dat die kleine, die komt vrij en die sluipt in het midden van de kudde, terwijl de zwaardere buffels hem omringen. Ben jij je bewust van het belang van gemeenschap? Hoeveel christenen vandaag de dag verkeren niet in een isolement, staan alleen, zitten in een gemeente, maar kennen nauwelijks echte gemeenschap? Dat je met mensen kan spreken over de Heer Jezus en over wat je in de Heer Jezus ziet en over het volgen van de Heer Jezus. Dat je met mensen kan bidden, kan danken, gezamenlijk kan strijden. Hoeveel mensen zijn niet buiten een gemeente geraakt en uiteindelijk geïsoleerd thuis komen te zitten? En die snakken naar een broeder of een zuster die ze bijstaat. In die zin is het denk ik ook echt even praktisch voor ons van belang dat we omzien. In het besef dat we aan elkaar gegeven zijn als lichaam van de Heer Jezus. Niet alleen om niet geroofd te worden, maar vooral omdat het onze Heer Jezus verheerlijkt dat zijn lichaam één is. Weet je, het lichaam van Christus is per definitie één lichaam. Het kan niet verdeeld zijn. Dat kan niet. En toch denken we vaak wel zo. Wij denken vaak ook als je strijd hebt, ik heb mijn strijd of ik heb mijn beproeving. In het Nieuwe Testament zie je veel meer dat het onze beproeving en onze strijd is. En daarom wil ik aan jou vragen. Heb jij broeders en zusters om je heen met wie je geestelijk kan strijden? Met wie je geestelijk eensgezind kan zijn? Verkeer jij onder geestelijke bescherming? Kun je God danken voor die zegen dat jouw broeders en zusters gegeven zijn met wie je op mag trekken? En op het moment dat je zegt, nee, ik verkeer in zo'n isolement en ik merk dat Satan op me jaagt. Bid er vurig om dat God mensen op je pad plaatst. Dat je zelf bereid bent om over obstakels heen te gaan. en je broeders of zusters in de arm te sluiten en hem samen op te trekken. Want de andere kant is, hoe zouden wij ooit deze regio, de mensen om ons heen, bereiken met het goede nieuws? Mensen vertellen, mensen een ontmoeting laten hebben met de Heer Jezus, als wij onderling niet één zijn, eensgezind. Terug naar Filippi. Ik ben, zegt Paulus, zeer verheugd over jullie geestelijke gezondheid. Maar er mankeert nog wat. Mijn blijdschap, zegt hij, 2 vers 2, is nog niet volkomen. Want jullie zijn nog onderling verdeeld. Jullie praten nog te veel over de verschillen. Maken nog te veel brandjes onderling. Voeren nog te vaak burgeroorlog. Gaan elkaar met een knuppel te lijf. Ik hoop dat je vanaf vanavond inziet dat dat onverantwoord is. Dat het onze Heer Jezus niet verheerlijkt en dat het ons geestelijk verzwakt. Mijn blijdschap, zegt hij andersom, wordt compleet. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Hoofdstuk 2 vers 2. Als jullie in Christus van harte één zijn. Nou, wanneer kan dat? Even voor het beeld. Er was lijden. Om in lijden te kunnen standhouden moet je strijden. Om te kunnen strijden moet je samen eensgezind zijn. Zoals die ME. Zoals die buffels. Eensgezindheid. Maar wanneer kun je eensgezind zijn? Hier komen we op het diepste niveau. Dat is alleen. Wij kunnen samen alleen eensgezind zijn. Als ieder van ons de nederigheid kent van de Heer Jezus. Want als ik nederig ben, ben ik bereid om naast mijn broeder of zuster plaats te nemen. En samen te strijden. Wat is dan eensgezind zijn? Dat is echt een vraag, denk ik, die kan leven ook vanavond. Bedoel je een soort kleurloze gemeenschap? Een eenheidsworst? Allemaal hetzelfde zijn? Allemaal hetzelfde denken? Dat is niet eensgezindheid, broeders en zusters. Weet je wat het is? Hoofdstuk 2 vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. En dan komt het. Dat je dezelfde liefde hebt. De liefde tot dezelfde persoon, de Heer Jezus. Eén van ziel en één van gevoelen, één van verlangen, één van visie, één van doel. Het is niet dat wij allemaal hetzelfde zijn. Hoe kan dat trouwens ooit? Er zijn verschillen onder ons. Maar het is dat wij hetzelfde doel voor ogen hebben. Beter gezegd dezelfde persoon voor ogen hebben en de verheerlijking van dezelfde persoon, de Heer Jezus Christus. We willen hem verheerlijken en we willen hem zichtbaar maken in deze wereld. Ondanks dat we in deze gebroken situatie onderling verschillen en soms van mening verschillen. Maar dat hoeft geen breekpunt te zijn om samen de Heer Jezus te vertegenwoordigen hier op aarde. En daarom is die nederigheid van belang. Vers 3. Doe, daar komt het. Hou je vast. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid, dat is de derde oproep, de derde instructie, nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder oog hebben, ook oog hebben voor wat van anderen is. Wat denk je? Is het de meest begeerde houding onder christenen? Ootmoed staat hier letterlijk. Nederigheid. Zou het gebrek aan nederigheid of de aanwezigheid van trots niet de oorzaak zijn dat wij als christenen zo vaak krachteloos zijn? Ik heb het idee, en het kan vanavond ook zo zijn, dat Paulus er niet zo gerust op is bij die Filippenzen. En dat hij zegt na vers 4, ik ben benieuwd of het land bij Euodia en Syntyche en bij die andere christenen in Filippi. Ik ben benieuwd of het land, want als we vanavond met elkaar bespreken dat wij nederig moeten zijn, dan denk ik dat je zegt, ja, dat klopt, ja. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar of we het echt vinden, dat zal blijken. Als we in situaties komen waarin Satan ons verleidt om trots te zijn, om vanuit het vlees te leven, of dat we dan bereid zijn om ons hoofd te buigen en de minste te zijn. Ook naar die ene collega. Ook naar die ene onverdraagzame buurman. Ook naar je schoonouders. Ook naar die broeder of zuster in de gemeente. Die je nou net niet ligt. En als je bekend bent met je eigen hart, dan weet je dat dat een strijd kan vormen tot in het diepst van je binnenste. En daarom gaat Paulus nog een stap verder. Hij zegt, dit bedoel ik. Dit. Vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan schrijft hij een pleidooi, een beschrijving, een van de diepste beschrijvingen van wie de Heer Jezus is in het Nieuwe Testament. Ga ervoor zitten. Hier, we hebben net heerlijk van de Heer Jezus gezongen. Dit gedeelte moet iedere christen in zijn hart raken. Wat hier staat. Hij beschrijft de Heer Jezus in een soort V-vorm. Misschien is dat het handigste. Van de allerhoogste positie. Begin vers 6. En naar het allerdiepste punt. Einde van vers 8. Naar vervolgens het allerhoogste punt. Het einde van vers 11. De beweging van Jezus. Wie is onze Heer? Wil je leven in de stijl van Jezus? Wil je het tenue van Jezus dragen? Zeg maar zijn handelsmerk. Wil je de gezindheid van de Heer Jezus openbaren? In je gezin, in je huwelijk, op je werk, in je gemeente? Ten opzichte van die broeder of zuster? Die? Richt je dan op Jezus. Richt je dan op Jezus. Wie? Hij was in de gestalte van God. We hebben het hier over de eeuwigheid. We hebben het hier. Totdat het moment van de volheid van de tijd aanbrak, was Jezus bij de Vader. Het centrum van de aanbidding. In de hemel was er nooit een vraag of Jezus de Zoon van God was. In de hemel was het nooit een vraag wie alle lof en alle eer verdiende. Ieder boog zich neer om de Heer Jezus Christus te eren en te prijzen. Om God, de Vader, de drie enige God, eer en aanbidding te brengen. Dat was in de hemel geen enkel punt. Ieder hemelwezen boog zich neer voor de Zoon van God. Maar toch kwam het moment dat Jezus zichzelf bij de Vader aanbood en zei, toen hier op aarde van onze kant alleen rebellie gevonden werd, zie, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. Hij heeft die Godheid. Die Godheid die hij van de Vader ontvangen had, nooit voor zichzelf willen gebruiken. Hij heeft die hemelse glorie, zegt vers 6, niet geclaimd, niet als een roof vastgehouden. Maar hij was bereid om zich aan te bieden en de allergrootste vernedering die je kunt ondergaan, om mens te worden. Beperkt in een lichaam, gebonden aan een plaats. Een sterfelijk lichaam, vermoeid, ziek. Onder mensen die totaal niet de eer van zijn Vader zochten. Dat was de grootste ergernis voor Jezus. Dat hij mensen aantrof die voor zichzelf leefden. Heel vroom. Of vreselijk goddeloos. Maar ze leefden voor zichzelf. En dat moet Jezus tot in het diepst van zijn hart geraakt hebben. Dat niemand de eer van zijn Vader zocht. Ik leef voor mijn Vader. Dit is mijn voedsel, zei hij. Dat ik doe de wil van mijn hemelse Vader. En hij trof mensen die het tegenovergestelde deden. Zoals jij en ik. En alsof het nog niet genoeg was. Vers 7 zegt, hij heeft zichzelf vernietigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Dat betekende de minste te worden. Bijvoorbeeld toen hij de voeten waste. Aan de mensen gelijk te worden, dat beschreef ik net, dat proces van de beperktheid van het menselijk lichaam. En alsof het nog niet genoeg was. Het was al, moet je even volgen, het was al het toppunt van nederigheid dat Jezus überhaupt mens wilde worden. Stel dat hij direct op aarde koning was geworden. Dan konden we vanavond nog steeds de nederigheid van de Heer Jezus bezingen. Want God was mens geworden. En was op een menselijke troon gaan zitten. En was hier op aarde koning geworden. Maar Paulus zegt, daar stopte het niet. Deze God, mens, Jezus, onze Heer en Heiland, besloot, welbewust, niet gedwongen, welbewust, in overgave aan de Vader, vers 8, in de gedaante van een mens, om zichzelf te vernederen. Wij zeggen, Jezus werd vernederd, dat is waar, maar hier zegt Paulus, hij heeft zichzelf vernederd, een bewuste keuze, en is gehoorzaam geworden, hoor je dat? Nederigheid, broeders of zuster, is een zaak van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de Vader is gehoorzaam worden tot de dood. En hier zitten we bijna op het diepste punt van de V. Ja, tot de kruisdood. De totale vernietiging, dat was de bedoeling van de Romeinen met de kruisdood. De totale vernietiging van iemands persoonlijkheid. En Paulus zegt, ik beschrijf jullie de hoogst denkbare tegenstelling. Vanuit de troon van de Vader kwam onze Heiland gewillig om zijn Vader te verheerlijken, om jou en mij te redden. Kwam hij tot op het diepste punt van de mensontering, namelijk een vloekhout. En dat vrijwillig. En die boodschap, broeder of zuster, het is ja of het is nee. Die boodschap heeft je leven veranderd. Die boodschap, die heeft jouw hart doen breken. Toen je jezelf als rebelse zondaar zag. En jouw Heiland hangend aan een kruis houdt, zijn leven gevend. Toen ben je geknield. En heb je geaccepteerd, Heer Jezus, dit offer. Waarvan de Vader gezegd heeft, het is volbracht, het is genoeg. Het is geaccepteerd. Heer Jezus, als u dit offer voor mijn zonde hebt gebracht, dan kan ik me niet van afmaken door uiteindelijk toch voor mezelf door te leven. Of op een wereldse manier. Of op een hele vrome manier. Dat je zegt, ja, ik weet niet of God mij op het oog heeft. Ga op Golgotha staan. Durf je het dan nog te zeggen? Durf je het dan nog te zeggen? Er past dan maar één reactie. En dat is door de knieën gaan. En dat ik zeg, dank u wel, Heer Jezus, dat u deed wat ik had moeten doen. Vader, dank u dat u uw zoon gegeven hebt en dat u het offer hebt geaccepteerd. Het is, als je daaraan voorbij gaat, ik kan het je niet persoonlijk vragen, maar als je aan het offer van Christus voorbij gaat, misschien wel met een vrome smoes, wat blijft er dan nog over? Kom dan tot Jezus. Hij stierf ook voor u, voor jou. En als we daar met elkaar, geknield voor dat kruis, met elkaar op onze knieën zeggen, Heer Jezus, dank u. Dit offer heeft mij vrijgekocht. Dat zegt niks over mij, dat zegt iets over hem. Over de waarde van het offer. Zelfs voor mij. Als dat zo is, dan zegt de Heer Jezus tegen ons vanavond, wie wil er worden als mij? Wie? Wie wil er zijn leven net zoals ik geven? Wie is bereid? Paulus, waarom geef je ons dit voorbeeld van de Heer Jezus? Je spreekt toch over nederigheid en over eensgezindheid. Waarom begin je de Heer Jezus aan ons te verkondigen? We kennen de Heer Jezus toch al? Aldus de Filippenzen. Nou, er is maar één weg waarlangs ons ik, ons trotse ik, onttroond wordt. Weet je hoe? Niet door jezelf te pijnigen. Niet door voortdurend boos op jezelf te zijn of gefrustreerd over jezelf te zijn. Dat verandert hem niet. Ons ik wordt alleen maar aan het kruis En onder aan het kruis, ziende op Jezus, onttroond, vermorzeld. En zeggen we, Heer Jezus, dit deed u voor mij. Ik wil worden als u. Nou zegt Paulus, ik ga afronden. Nou zegt Paulus, die mind die in Christus Jezus was. Van die V, die mind. Laat die ook in jullie zijn. Jezus wordt hier slaaf genoemd, vers 7. Slaven hebben geen rechten. Hij kan de Heer over ons beschikken. Hij spreekt hier voortdurend over de Heere, de Heer, eensgezind in de Heer. Dat betekent onder de generaal, onder degene die ons leven mag besturen. Broeders en zusters, willen wij volwassen christenen worden? Willen we een gemeente worden? Een christenheid, ook hier in deze omgeving, ook in Nederland. Die als een leger gezamenlijk strijdt en met kracht uitgaat. Om anderen de Heer Jezus bekend te maken. Dan begint dat bij onderlinge nederigheid. Dat ik jou en jij mij bereid verklaar, accepteer als broeder of zuster. En we zeggen, broeder, we zijn gegrepen door dezelfde persoon. We zijn gericht op dezelfde persoon. En we hebben dezelfde missie. En ik ben bereid om jou belangrijker te vinden dan mezelf. Dit is de boodschap van het kruis. Van zelfverloochening. Denk aan die splinter en die balk. Ik kan zo de neiging hebben bij die anderen van, zou ik even bij jou die splinter mogen verwijderen? Ik zit er altijd naar te kijken. Irriteer me een beetje. Kan ik die splinter even bij je weghalen? Val me dan elke keer op. Ik las vorige week in een boekje. Staat, weet je wat die splinter in het oog van de ander is? Dat is waarschijnlijk de weerspiegeling van het balk in mijn eigen oog. Ik sta voor de spiegel. Bij het kruis besef ik dat God mij niet met een splinter, maar met balken van zonde vrijspreekt. En als wij daar geknield voor het kruis, ik wijs naar hier, er staat geen kruis, maar stel dat. En we kijken omhoog en we zien daar de Heer Jezus, lijdend voor ons. Dan past het toch totaal niet als ik vervolgens mijn vuist opsteek naar jou die naast mij geknield ligt. Dat is ondenkbaar. Het kruis verkondigt mij juist dat wij allen verloren zijn. En allen uit genade gered zijn. Daar is geen verschil. Er is geen grotere eenheid tussen jou en mij dan op het kruis. Nee. Daar zijn we één. Achter onze heiland. Nou, heb je er een beetje zin in? Er zit nog één staartje aan deze tekst. Vers 9. Daarom, waar slaat dat op? Op het voorgaande. Op die bewuste daad van vernedering van onze heiland. Daarom heeft de Vader. De Vader heeft die vernedering van Jezus zo gewaardeerd. Dat hij hem een naam gegeven heeft. Dat is de naam Heer. Er staat hier een naam, dat moet de naam zijn. Dat is de allerhoogste naam in het hele universum. Die draagt onze heiland Jezus Christus. Dat is de Heer, de Kyrios, de Koning. Met andere woorden, hij draagt de hele wereld, het hele universum in zijn hand. God heeft hem die naam gegeven. Een naam boven alle naam, boven de naam van de leiders van deze wereld. Je kunt onder de indruk zijn van Trump, je kunt onder de indruk zijn van misschien sporthelden, je kunt onder de indruk zijn van helden uit de geschiedenis. van Nobelprijswinnaars, maar al hun namen die schieten in het niet vergeleken bij de naam die onze Heer, ons hoofd, met wie wij in eenheid vormen ontvangen heeft. Amen. En dat is de naam Kyrios, Heer, Heerser. God heeft hem die naam gegeven vanwege zijn zelfvernedering. En wat gaat er gebeuren, vers 10? Wat gaat er gebeuren? Op het moment dat Jezus straks verschijnt. Op het moment dat hij zijn rijk gaat oprichten hier op aarde en hij zal heersen. Dan gaat in diezelfde naam van Jezus, hou je vinger bij, vers 10. In diezelfde naam van Jezus gaat zich buigen elke knie. Iedereen in Amsterdam en omstreken. Iedereen in Nederland en omstreken. Iedereen in de wereld en omstreken. Gaat zich buigen voor de knie. Gaat hun knie buigen voor koning Jezus. En iedere tong die maar enig geluid kan voortbrengen. Gaat zijn naam belijden. Ook in die landen en in die streken. Waar de naam van Jezus op dit moment verboden is. Waar de naam van Jezus als een vloek is. Daar zal ieder hem gaan beleiden. Ze moeten. Degenen die hem kennen vrijwillig. Die zullen hem eer en lof brengen. Wat we vanavond al doen. Wij eren nu nog een verworpen koning. We zijn nog in de minderheid. We zijn nog in de minderheid. Je kan op je werk nog gek aangekeken worden als je zijn naam is wonderbaar zingt. Wie heb je het over? We zeggen, nou dat gaat veranderen. Er komt een moment dat je weet wat ik bedoel. Maar ik wil het je nu al vertellen. Ik wil het je nu al vertellen. Want wij verlangen dat die naam wordt groter gemaakt door vele mensen. Eensgezind. Eensgezind hem verheerlijken. Elke tong, vers 11, gaat belijden dat Jezus Christus de Heer is. En weet je, broeder, zuster, na dat moment mogen wij verlangend uitzien. Echt verlangend uitzien. Gun je dat moment aan onze heiland. Nu nog is zijn naam een stopwoord. Die allerhoogste naam. Die voor deze wereld mens geworden is. En gestorven is aan het kruis. Die vervloekte dood. Die naam wordt nu misbruikt als stopwoord. Maar wat gunnen hem die eer. Die de Vader hem beloofd heeft. En die hij zeker zal ontvangen. Dat is de rehabilitatie, de openlijke eerherstelling van de Heer Jezus Christus. Dat Hij de Heer is. En weet je, als die naam als Heer beleden en aanbeden is, aanbeden wordt, ook door eensgezinde nederige christenen, dan wordt dat die aanbidding versterkt. Weet je wat er dan gebeurt? Straks in het vrederijk, door iedere tong. Maar nu al door allen die de Heer Jezus hebben liefgekregen, ook door ons vanavond, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt het laatste zinnetje van vers 11, de Vader verheerlijkt. En dan zijn we terug bij wat God met deze wereld voor ogen heeft. Dat Hij verheerlijkt wordt. Dat God straks uiteindelijk alles en in allen zal zijn. Maar dat is nu in onze levens. Wij die onze knie voor Jezus hebben gebogen. Toch? Amen. Voor het kruis geknield zijn. En ons leven aan hem hebben overgegeven. Dat is nu al werkelijkheid in onze levens. Het is niet te bevatten. Maar onze levens eren de Vader. Omdat we de Zoon eren. En zijn naam hoog houden. Ik ben benieuwd of de Heer je vanavond wat heeft duidelijk gemaakt. Kan Hij ons in situaties brengen? Misschien al wel heel snel deze week. Waarin Hij ons kan testen. Ben je bereid om de minste te zijn? Om het tenue van Jezus te dragen? Om net als Hij bespot en veracht te worden. En liever ongelijk te lijden. In de wetenschap dat je daarmee je meester volgt. Kunnen wij gezamenlijk eensgezind strijden? Staan we als christenen in slagorde? Of moet je nog iets rechtzetten? Naar iemand toe met wie je geknuppeld hebt. Is er iets in jou en mijn leven wat de slagorde verhindert? Beter gezegd, wat de eer van Kyrios Jezus vermindert. Laten we ons dan vanavond verootmoedigen. En elkaar de broeder en de zuster handreiken. En gezamenlijk, schouder aan schouder, niet alleen met onze mond, maar met een nederig hart, de Heer Jezus aanbidden. En hem hier in deze regio bekendmaken. Samen eensgezind dienen in het evangelie. Zie wat Jezus heeft gedaan. In zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij. Niemand heeft zo lief als hij. Wat een offer. Hij voor mij. Maar nu de vraag. Wie wil worden zoals hij? Amen.